Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag niemand minder dan Leen den Dievel. Welkom.
Hallo.
Ja, ik merk dat jouw achternaam is toch een beetje een tongbreker.
Terwijl het eigenlijk gewoon lezen is, denk ik.
Den
of
Dievel.
Niet?
Den Dievel.
Den Dievel.
Den Dievel. Den Dievel.
Zouden jullie dan eerder zeggen
ja,
misschien?
Ja, Den Dievel.
Den Dievel.
Is het een typische Vlaamse naam?
Ik denk het wel. Ik denk niet dat het hier te vinden is. In Nederland.
Ik heb hem nog nooit eerder gehoord.
Nee, maar het is ook niet zo veel voorkomend in België, hoor.
Nee?
Nee, dus ik vind het wel leuk. Ik vind het wel een coole achternaam.
Heel goed, heel goed. En een coole voornaam.
Leen.
Ja? Ja, ik ken alleen maar mannen die Leen heten.
Ah ja, dat is juist. Hier gebeurt dat wel. Ja bij ons niet. Er zijn geen mannen die Leen heten.
Maar wel vrouwen?
Ja.
Oh, wat grappig.
Ja, dat is een typisch. Zo Anne-Leen, Helena, Leen. Ja.
Ja. Nou ja, daarmee verraden we ook al een beetje waar je vandaan komt.
Mm-hmm.
Uit België.
Inderdaad.
Welkom. Ontzettend leuk dat jij hier bent. En jij bent actrice.
Ja.
En je bent auteur.
Zeker.
En dan ben ik benieuwd, als wat voelt meer als van jou?
Oeh, dat is al meteen een moeilijke vraag, want ik ben begonnen als actrice en ik ga eindigen als actrice.
Echt?
En ik integreer dat eigenlijk in mijn schrijven, maar schrijven is echt wel mijn passie geworden en hetgeen wat op dit moment van A tot Z helemaal van mij is. Wat bij het acteren nog niet zo is, ik geef vorm aan een personage, maar ik heb dat personage niet bedacht, geschreven en daar wil ik mij op toeleggen nog. Dus ik wil de twee meer gaan integreren samen, gaan samen bundelen. Maar ik merk wel dat ik tijdens het schrijven, als ik bijvoorbeeld een roman schrijf, dat ik de scènes voor me zie en dat ik in elk personage ga kruipen, als actrice dan, en dat ik weet wat dialogen zijn. Als het zou gespeeld worden, als het in een film zou gebracht worden of zo, dat ik wel zou denken, ja, maar die acteur zou dat liever zo zeggen. Of ik zou dat liever zo zeggen. En dat ik dan bijvoorbeeld in mijn non-fictieboeken, want ik heb daar ook wel een paar van, dat ik dan daar weer de literatuur integreer. De mooie woorden, dat ik het net op een andere manier beschrijf dan ik het heel wetenschappelijk of psychologisch zou doen.
Ja, zo mooi hè. Je zegt heel nonchalant, want daar heb ik er ook een paar van. Hoeveel boeken heb jij er nou?
Ja, in totaal 5.
Ja, dat dacht ik ook.
Okay, ja. Maar mijn tweede boek heb ik ook herwerkt en dat is een uitgebreide versie geworden.
Oké. 5 boeken geschreven.
Ja,
maar natuurlijk. Ja. Hey, want de thema's die jij daarin aansnijdt in je boeken zijn natuurlijk ook wel, dat zijn wel serieuze thema's.
Ja, eigenlijk wel. Daar is niet op voorhand over nagedacht. Dat is gewoon zo gelopen.
Ja.
Dat is echt, er gebeurt iets in mijn leven en daar doe ik dan iets mee. Dan bedenk ik mij, moet er iets over gezegd worden? Is er al iets over gezegd? En is wat ik daaraan toevoeg, is dat wel belangrijk? Is dat relevant?
Ja.
En is het er al? En is het er niet? En is het relevant? Ja, dan breng ik het gewoon. Dan schrijf ik het van me af en dan deel ik het aan de mensen.
En wat maakt dan dat het relevant is in jouw beleving?
Ik denk dat ik net degene ben die iets meer durf uit te spreken. Dat er vaak of te wetenschappelijk, of te persoonlijk, of te braaf over geschreven wordt. En ik schrijf graag met een scherp randje.
Beetje uitdagend.
Ja, ik probeer de dingen uit te spreken die anderen niet durven uit te spreken. En ze spreken dan vaak over een taboe. Maar een taboe vind ik eerder iets waar er niet mag over gesproken worden. Terwijl ik vind het net dat, dat mensen gewoon vaak niet durven. Of de woorden niet vinden. En dan denk ik, ik leen mijn woorden even uit.
Ja,
gebruik die van mij maar.
Ja, ik heb jou ergens daar inderdaad eerder iets over horen zeggen. En toen dacht ik, ja, maar het gaat inderdaad niet alleen over durven. Het gaat ook heel vaak over het ontbreken van de woorden.
Absoluut.
Ik werk natuurlijk heel vaak heel veel met seksualiteit en relaties. En dan merk je toch dat er echt zo'n bepaald vocabulaire is om dingen in uit te drukken. En dat je dus heel vaak een beetje of in de ordinaire woorden eindigt.
Of in de extreme.
Ja.
Ja, ja. Het is zwart of wit. En ik zeg altijd, het leven is als een kleurpotlodendoos. Je moet ze alleen willen openen en zien welke kleuren kan ik gebruiken. Ja. Ik kan eens een kleur gebruiken en denken, nee, dat is niet echt mijn kleur. Hoe ga ik het dan doen? En zo leer je pas wie je bent en hoe je communiceert. En dat is zowel in het leven zo, als in een relatie zo, als in als je iets wil schrijven.
Ja. Hey, en thema's zoals psychologie en relaties, de liefde, zijn jou ook niet heel erg vreemd? Want de boeken die jij hebt geschreven, die gaan over liefdesverdriet,
ja,
over rouwen.
Dat is mijn eerste boek.
Ja, over jouw paniekaanvallen.
Mm-hmm.
Maar het gaat ook over euthanasie.
Ja.
En het gaat ook over, en dat is een beetje de aanleiding waarom wij nu in ieder geval in gesprek zijn, de zin van een kind.
Ja.
Ja, en dat is jouw laatste boek.
Mm-hmm.
Waarin jij inderdaad stilstaat bij het hele idee of het hele concept van wel of geen kinderen willen. En het hele proces daaromheen, waarbij mensen eigenlijk vaak helemaal niet nadenken over waarom ze wel een kind zouden willen. En waarin heel veel mensen zich voortdurend eigenlijk aan het verantwoorden zijn waarom ze geen kinderen willen.
Ja, het is eigenlijk, ik merk dat het in Nederland zachter binnenkomt als in België.
Ja?
Ik had in België misschien voor de titel kinderwens moeten kiezen, zodat iedereen zich effectief aangesproken voelt. En nu lijkt het alsof ik op de barricade sta voor een kindervrij leven. Terwijl het net is wat jij zegt, er zijn redenen om niet voor kinderen te gaan en er zijn redenen om wel voor kinderen te gaan. En de zin van een kind is zo'n titel die ik heb gekozen vanuit, het is een leuke woordspeling. Ik weet niet of jullie dat hebben, kind en gezin.
Mm-hmm.
Voilà, kind en gezin. Of heb je zin in een kind? Of wat is de zin van je leven? Is de zin van je leven een kind? Enzovoort.
Ik vind het een hele mooie titel.
Ja, en het gaat over gewoon het bewustzijn. Het gaat niet over een kindervrij leven. Het is toevallig geschreven door een kindervrij iemand. Maar het gaat over dat kinderen het hoogste goed zijn. En dat we, als we kinderen op de wereld willen zetten, dat we daar tijd en ruimte nodig hebben om die hechting goed te laten verlopen. Om die kinderen tot veerkrachtige, zelfstandige mensen op deze planeet te laten evolueren, omdat zij onze maatschappij gaan dragen later. En dat kan veel voorkomen. Dus als je aan kinderen begint, denk goed na. En wil je er dan geen, wil je er één, wil je er met twee, wil je er alleen? Het maakt niet uit. Alles is oké. Okay.
Het maakt jou niet uit.
Nee, het maakt mij niet uit. Nee, het maakt veel andere mensen uit, omdat mensen zijn gewoontedieren. En ze hebben tijd nodig om de dingen die net iets anders zijn. Mensen die net niet in de pas lopen, en laat ik daar nu echt een voorbeeld van zijn, ik loop niet graag in de pas. Als mensen tegen mij zeggen, kijk eens rechts, dan denk ik, ja, maar ik ga eerst toch eens links kijken. Ik ben altijd zo geweest. Het heeft mij gebracht tot waar ik nu sta. En het heeft mij ook gebracht tot het feit dat ik goed heb nagedacht en denk, ik ga het toch maar niet doen, die kinderen. Het is niks voor mij. Ik ga voor wat ik echt wil, en ik ga niet in de pas lopen, omdat dat nu eenmaal zo zou horen in de maatschappij.
Ja, en het is toch bijzonder, hè? Want je zou het anders ontvangen zijn als jij wel een kind zou hebben.
Ja, ja. Terwijl ik net hetzelfde zou geschreven hebben, eigenlijk. Omdat ik net in mijn boek echt een pluim op de hoed van ouders zet, omdat, wauw, de opoffering, de verandering in hun leven, de moeite die zij willen doen om kinderen groot te brengen, daar kijk ik naar op. Dat vind ik ongelooflijk. Ik kan daar de ruimte en de tijd en de kracht niet voor opbrengen, omdat ik wil ze na een dag opvoeden, zijnde wat ik voor het doe in mijn lezingen en zo, en de dingen die ik schrijf en wat ik op social media doe. Ik wil ze na een dag dat afgeven. Ze hoeven niet per se van mij te zijn. Eigenlijk is dat de key.
Ja.
Ik voed heel veel kinderen op. Ik heb kinderen in mijn omgeving, van mijn vrienden, van mijn broers, de leerlingen op school die ik dan ontmoet, de mensen die mij aanspreken op de social media, omdat ze ergens in mij iemand zien waar ze een vraag aan kunnen stellen. En dan denk ik, ik doe dat. Ze hoeven niet een dievel te zijn.
En dat is zo bijzonder, hè? Want heel veel mensen die bijvoorbeeld inderdaad een onveilige hechting hebben, die zelf geen fijne jeugd hebben gehad, die maken de keuze. Daar zie je vaak, of ik maak de keuze, ik wil wel kinderen, want ik wil mijn kinderen een ander leven geven. En daarmee misschien ook wel een stukje van hun eigen jeugd herleven. Mm-hmm. Anderen zeggen juist als ze een minder fijne jeugd hebben gehad van nee, ik wil dat niet, want ik heb nooit het goede voorbeeld gehad en ik weet niet of ik dat kan en ik ben bang dat ik mijn trauma's overgeef op mijn kind. Voor beide is natuurlijk allebei absoluut wat te zeggen. Maar als je dan kijkt naar jouw jeugd, die omschrijf jij juist als heel fijn.
Ja, ik heb een fijne jeugd gehad. Alleen, ik heb wel wat verantwoordelijkheden meegekregen. En wij zijn bijvoorbeeld opgegroeid in een gezin waar het financieel niet zo geweldig goed ging. Maar daarvoor maakt het niet minder fijn. Het is wat, er zijn wat meer hindernissen. Maar ik heb liefde gekend. Dus dat is wel heel wat. Maar ik denk wel dat ik door die verantwoordelijkheden, doordat ik wel, als je wel financieel laten we zeggen, wat struggelt, dat je wel sneller volwassen wordt als kind en dat je meer nadenkt. En dat ik dan, want mijn broers hebben dat bijvoorbeeld helemaal niet, maar dat ik dan wel zoiets gehad heb, denk ik van, het is goed geweest, ik wil gewoon mijn leven leiden. Ik hoef echt niet nog op te offeren of zo.
Nee, dat is grappig, want inderdaad, in een aantal dingen, interviews of geschreven of gesproken, zeg jij inderdaad van dat mensen daar de keuze over moeten maken of ze kinderen willen, of ze daar ook. En dan eigenlijk elke keer als tweede reden noem jij dat financiële stukje. Is er voldoende financiële draagkracht? Maar dat is voor jou dus echt een hele grote.
Ja, maar toch wil ik dat nuanceren. Ja. Want het is goed dat je daar allemaal over nadenkt. Hè? Want ik krijg daar vaak wel zo een antwoord op. Is van ja, maar je kan niks voorspellen. Nee, het ding is, heb je er even over nagedacht? Van, een kind kost wel wat geld. Weet je, weet dat. En het is echt niet zo, omdat je van een armer gezin komt of je hebt het niet, helemaal niet zo breed, dat je niet aan kinderen mag beginnen. Nee hoor, want geld maakt niet gelukkig. Het maakt gemakkelijk, maar het maakt niet gelukkig. Weet gewoon dat naast een achterban hebben, mensen die je moeten helpen, hey, you need a village to raise a child, dat een kind ook geld kost en dat het, zeker in deze maatschappij, heel wat dingen nodig heeft. En het is niet zo dat tegenwoordig een gsm of een iPad een luxe is. Nee, het wordt gewoon ook in school meegegeven van je hebt dat dan nodig, je moet naar die link gaan, je moet dat zo online doen. Het hoort er nu eenmaal bij. Het gaat er mij altijd over dat je even nadenkt. Bijvoorbeeld, je kan nadenken van, heb ik een partner, heb ik een achterban? Maar dat wil niet zeggen dat jij het niet alleen mag doen. Als jij weet van, oké, er is niet echt een achterban, er is niet echt een partner, maar heb ik dat en dat en dat om het alleen te doen? Hey, ga er dan voor. Het gaat er mij altijd over, denk er op voorhand even gewoon bewust over na wat het allemaal vraagt. En als je daarover na hebt gedacht, ga je de opofferingen of de hindernissen of de tegenslagen net iets beter aankunnen.
Ja. Ja, nou, we gaan er zo nog eventjes wat verder op in. Ik had jou gevraagd om 5 woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke is dat, zijn dat geworden?
Dat is communicatie, tederheid, respect, vrijheid en stilte.
Ja, mooi. Wat is die stilte voor jou?
Samen stil kunnen zijn. Samen gewoon kunnen zijn. Zonder dat je samen bent. Ik kan zeggen dat ik een heel goede relatie heb en dat wij enorm veel stil kunnen zijn samen. Of dat ik boven zit en hij beneden en er moet niet altijd gepraat worden. Nee, want een ander woord is communicatie en als er dan gepraat wordt, dan moet er goed gepraat worden. Moeten we elkaar begrijpen, maar die stilte is zo belangrijk. Eigenlijk is dat hetzelfde als in vriendschap.
Ja.
En als je stil kan zijn met iemand, is het oké.
En ik moet er even bij lachen, want ik denk stilte.
Ja, dat is lang geleden zeker, hè, met kinderen. Moet je het toilet voor opzoeken?
Oh, nou nee hoor, want dan gaat die kleine, die heeft geleerd hoe je de deur van het slot af moet halen. Dus die staat gewoon in de wc. Nee, maar dat is wel, zit daar, want jij hebt er jarenlang over nagedacht. Je hebt, daar horen we straks meer over, maar is het opofferen van die stilte, is dat voor jou ook een beweegreden ergens geweest om te denken, nee, ik...
Ja,
Ja.
Ik heb heel veel me-time nodig. Ik ben een extraverte introvert. Mm-hmm. Ik ben daarbij nog eens hooggevoelig. Ja, kijk, gooi dat allemaal in een pot en je hebt wel een soep nodig die in stilte pruttelt.
Dat is een slowcooker.
Ja, ik ben echt. Ik heb die stilte nodig. Ik ben iemand die in de auto kruipt en liefst niet een passagier bij zich heeft. Ik heb het graag stil. Ik moet mijn batterij opladen en zo doe ik dat. En als ik dan bijvoorbeeld zou thuiskomen en mijn partner stelt meteen vragen, ik kan zeggen, oh nee, liefje, nu niet. Nu, even wachten. Ik ga even in bad of ik ga even. Ik kom direct, zoals een kat, als ik er zin in heb, kom ik langs en kom ik alles vertellen, maar even niet. Dat kan je bij kinderen niet doen. Als ze je aandacht vragen, dan moet je ze even aandacht geven, want zij willen het ook even kwijt. En jij bent hun belangrijkste persoon op dat moment. Dus ik denk dat mijn karakter er zeker toe bijdraagt, of ik kinderen wil of niet. Ja,
ja, het opofferen van de stilte.
Ja.
Ja, mooi. Hey, 5 kutkeuzes. Je moet kiezen.
Mm-hmm.
Nooit meer intimiteit of nooit meer seks?
Nooit meer seks.
Nooit meer zoenen of nooit meer knuffelen?
Nooit meer zoenen.
Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
Verleiden met de woorden.
Porno kijken of fantaseren?
Fantaseren.
Geven in de seks of ontvangen?
Ik ontvang wel graag.
Waar ging jij even heen met je gedachten?
Ja, ik was daar even.
Heel goed, heel goed. Ja, want wij gaan het dus hebben, of we hebben het net al gehad over het bewust keuzes maken rondom de kinderwens in brede zin. Toen ik jou even sprak, toen benoemde ik eventjes snel van hey, we gaan het hebben over kinderloosheid, mm-hmm. kinderloos zijn. En toen zei jij gelijk, ik gebruik het woord kindervrij. Of ja, ik ben
kindervrij.
Kindervrij.
Ja.
Vrij van kinderen.
Ja. Belangrijk wel.
Ja,
ik heb daarvoor gekozen om zonder kinderen te zijn. Iemand die kinderloos is, voelt zich kinderloos omdat hij daar niet voor heeft gekozen. Die zou heel graag kinderen hebben. Alleen is het niet gegeven. De biologie, het leven, situaties. En dan voelen ze zich wel los en ik voel mij vrij. Het is echt wel een heel belangrijke nuance en we mogen die mensen zeker niet vergeten. Want zij, en die heb ik ook heel veel... Ik heb iemand gesproken die kinderloos is. Ik heb het daar ook over gehad, omdat de zin van mijn leven, ik heb dat bepaald en dat is niet een kind. Bij mensen die zich kinderloos voelen, was de zin van hun leven veelal een kind. En ineens is dat er niet, dus die moeten op zoek naar een andere zin in hun leven. Dus daarmee ook weer de titel. Ja, dat is wel wat, om die zin te gaan zoeken. Dat is net als mensen die ineens het lege nest-syndroom hebben en die kinderen zitten ineens in het buitenland of ze hebben geen contact meer. Ja, wat gaan we doen met ons leven? Hoe gaan we dat doen? Of ze gaan met pensioen? Dat is wel in een heel vroeg stadium in je leven, door iets wat je zelf niet hebt gekozen, wel een heftige situatie om daarnaar op zoek te gaan. Omdat het heel even, en dat blijkt zo uit de getuigen die ik dan heb in mijn boek, wat is het nut nog? Ja. In het leven. Je komt thuis, je doet je werk en dan.
Ik vind dat echt wel heel lastig hoor. Want ik heb ook een aantal cliënten. En zeker een tweetal. Waarbij die kinderwens zo verschrikkelijk groot altijd is geweest. Echt al vanaf jongs af aan. En nu lijkt het er dus op, ook na medische ingrijpen en zo. Of interventies, dat er dus geen kinderen komen. En zij zegt dus inderdaad ook, ja, maar wat heeft mijn leven dan nog vernut?
Ja, juist
dit,
heel veel.
Dit was mijn doel.
Ja, en dat is zo jammer. Dus dat wil ik ook met mijn boek een beetje beogen, dat ik, zijnde kindervrij, wel laat zien, dat doe ik en dat doe ik en dat kan ik doen en dat kan ik doen. En kijk, die weg ben ik ingeslagen.
Maar daar zit natuurlijk wel een fundamenteel verschil.
Ja, maar om even te laten zien van, het kan nog alle kanten op. Als je even leeft en kijkt wat je interesses zijn, misschien vind je wel iets. Het is oké, maar neem die tijd even om één te rouwen daarover. Te rouwen over de toekomst die jij voor ogen had. En daarna te zien, wie ben ik? Oké. Ik vergelijk het een beetje zoals de Twin Towers. Die stonden naast elkaar. Die zijn ingestort en ineens moet je gaan opbouwen zonder die twin naast je. Hoe ga je dat doen, steentje per steentje, denk je dan? Gewoon even kijken. Hoe ga ik dat doen? Hoe ben ik stabiel? Oh, dat kleur zie ik graag. Ah ja, ik heb graag dat materiaal. Enzovoort. En zo ga je opbouwen. En je zal ook wel weer één geheel worden.
Ja, maar dan moet je wel vertrouwen in hebben. En ik, dat is dus iets... jij hebt nooit een kinderwens gehad.
Mm-hmm.
Jij bent kindvrij.
Mm-hmm.
Ik weet niet of ik een enorme kinderwens heb gehad, maar er zat altijd een vanzelfsprekendheid in dat er kinderen zouden komen. Mm-hmm. En die zijn er zonder enige moeite zijn ze er gekomen. Dus ik kan me dus ook lastig voorstellen hoe het is als je dus zo'n intens verlangen hebt. En die komt dus niet, die wordt niet vervuld, dat verlangen. Dus hoe zit het dan met dat gevoel van er vertrouwen in hebben van, oh ja, er komt wel weer een moment waarop het leven zin gaat hebben, ja, maar ook zonder kinderen.
Ja, maar dat is net als mensen in een depressie. Hè? Op een bepaald moment is het gewoon verder leven en elke dag kijken, oké, wat is een lichtpuntje in mijn leven? En ik denk dat dat even door een zwart gat gaan is. Het gaat niet van vandaag op morgen. Hè. Je moet die mensen tijd geven. Het is daarom, er moet ook in de maatschappij tijd gegund worden. En ze moeten erkend worden, die mensen, in hun verdriet. Ja. Want ik vroeg bijvoorbeeld aan die getuigen van, ja, wat voel je? Ik zie een mama die gewoon geen mama geworden is. Maar hoe voel je? Ja, zegt ze, ik voel mij geen mama. Want ik hoor daar niet bij. Maar ik voel mij ook niet in jouw kamp, want ik heb daar niet voor gekozen. Ik zit ergens tussenin. En dat is iets wat wij wel moeten gaan herkennen en herkennen van, wacht eens, dat zijn mensen die zich wel net hetzelfde voelen als die groep, maar die bij die groep moeten gaan. Dus dat is zo een ding dat de omgeving daar een heel belangrijke rol in speelt en dat wij hen moeten ondersteunen in hun gevoel en hun verdriet enzovoort. Dus we mogen die niet gaan categoriseren. Ik denk dat we dat allemaal een beetje samen moeten doen. En dat het, ja, dat is bij elke tegenslag en bij elk verdriet en bij elk rouwproces zo, dat je kan zoveel mensen rondom je hebben, maar je moet het altijd nog zelf doen.
Uiteindelijk is het dus een heel eenzaam stukje.
Ja, maar dat is bij alles zo. Het is een eenzaam stukje en het enige dat wij kunnen doen is denken, oké, wij willen luisteren en we zijn er en we willen zeker je verdriet erkennen. En voor de rest, ja, dat vertrouwen moet altijd worden opgebouwd.
Ja.
Altijd.
En het is natuurlijk ook iets wat niet alleen nu speelt. Hè? Als je bijvoorbeeld tussen de 30 en de 40 bent, om maar even wat te zeggen. Maar op het moment dat je dan vervolgens ergens tussen de 50 en 60 bent en je ziet in je omgeving dat alle mensen kleinkinderen gaan krijgen.
Ja.
Dat dan ook weer een gaat heel rauw proces met zich meebrengt.
Of je wordt dan ouder en je partner sterft of zo. En denkt, ja, hier ben ik nu dan.
Ja.
Wat mensen aan mij vragen bijvoorbeeld. Van ja, en dan?
Ja, want jij hebt wel een hele lange tijd al een relatie. Gewoon een stabiele relatie.
Ja. Dat is er. En zelfs met die man wil ik geen kinderen. Dan is het wel echt heel duidelijk.
Dan ben je wel heel erg
Want hij zal zo'n goede papa zijn.
Oh. Ja, ja. Nou, daar gaan we straks nog even heen. Ik heb stellingen voor jou.
Mm-hmm.
Als je oprecht geen kinderen wil, dan weet je dit al in je tienerjaren. Het is iets wat in je zit, niet iets wat je op latere leeftijd bedenkt.
Ja, ben ik niet mee akkoord. Dat verandert.
Ja?
Ja, tuurlijk verandert dat. Het kan zijn dat ik binnen 2 jaar toch ineens iets heb van, oh damn, ik voel het nu. Maar dan ga ik rationeel beslissen, nee, we zijn over de 40. We hebben echt gezegd dat we dat niet gingen doen en we hebben erover nagedacht en zo. Maar dingen veranderen, situaties veranderen, hechting verandert, partner verandert. Wens kan ook veranderen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je principes overboord gooit. En het is... dat is iets wat ik in brief aan mijn kind zeg. Soms past een jas gewoon niet meer. Hoe blij je er ook mee was toen je ermee kocht. Dus je kan in je tienerjaren zeggen, ik wil geen kinderen. En dan er ineens 6 hebben. Of je kan gewoon de situatie, ik kan jou een kind hebben gegeven. En je denkt, ja, ik ga dat houden. Ik ga dat gewoon doen. En het kan je grootste geluk zijn. Of je hebt kinderen door een situatie. Je denkt, oh, had ik het geweten. Ik had het niet gedaan. Zo zijn er ook heel veel. Ik heb bijvoorbeeld ooit iemand gehad die zei, ik moest op een bepaald moment kiezen, omdat ze ging mijn baarmoeder eruit halen. Ja, ik heb moeten kiezen tussen mijn 20 en mijn 30. Maar ik ben nu boven mijn 30 en ik zie mijn kind doodgraag. Maar als ik nu had moeten kiezen, ik had geen kinderen gehad. Dus ja, Maar is dat niet verandert?
Is dat niet altijd een beetje soort van mosterd na de maaltijd? Dat je dat als er dan eenmaal een kind is en je hebt dan het gevoel van, oh ja, maar het is wel beperkend in mijn leven, of ik had graag andere keuzes gemaakt, dat het dan altijd makkelijker is om te zeggen van, nou, ik had ook wel een leven zonder kind aangekund.
Nee, niet iedereen.
Want je hebt de ervaring. Dus je hebt mogen ervaren hoe het is om een kind te hebben, om ouder te zijn.
Maar bij mensen is het wel heel, heel diep geworteld, hoor, vaak, die uitspraak.
Ja, en maar ook, het is niet alsof je, ook al zeg je het dan, het is eigenlijk bijna een soort van veilige uitspraak om te doen. Want het is namelijk ook niet zo alsof je je kind gaat weggeven.
Nee, tuurlijk niet.
Dus wat weegt dan hoe zwaar, zeg maar?
Ja, dat is een gevoel, denk ik. En dat is heel individueel. Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen van, ik geniet van mijn tijd alleen. Hè, als de kinderen er even niet zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik had dit niet gedaan als ik dat had geweten.
Nee, maar dat is toch altijd zo? Maar dat is het hele ding. Je kan er niet op voorbereiden.
Ja, nee, je kan er niet op voorbereiden. Maar je kan er wel. En dat is net de essentie van het boek, denk ik. Of wat ik wil vertellen is, het gaat milder zijn als je erover hebt nagedacht. Als je even al die factoren bijeen hebt gegooid en gedacht van, oké, ik weet dat. Oké, ik ben er mij van bewust. Maar de wens is groot. Ja, ik ga het doen. Ik ga het kunnen. Als je dan denkt van, wow, dit is, het gaat minder impact hebben, denk ik, als je erover hebt nagedacht. Terwijl als je in de wilde weg gewoon aan het begin van, ja, ik wil nu de kinderen wensen, ik ga er gewoon voor. Dat je dan, baaf, die roze wolk is er niet. Die kinderen zijn er. Je hebt geen slaap meer. Het is moeilijk. Er is geen seks meer. De relatie gaat slecht. Je hebt even geen werk. Of je doet dat werk omdat je denkt, ja, ik moet de kinderen eten geven. En ik denk, oh, ik had er beter op voorhand over nagedacht. Ik had het beter de impact kunnen voorspellen. En ik denk dat dat iets is wat ik al heel mijn leven wel doe. Elke beslissing die ik neem, in C doe ik die met mijn buik. Maar ik weeg altijd af. Dus ik denk iets, ik denk, ik wil dat. Wacht, even nadenken. En dan begint mijn ratio. Als ik dat doe, dan dat. Als ik dat doe, dan dat. Oké, ik beslis toch dat, initieel, wat ik wou beslissen. Maar als het dan slecht uitdraait, dan heb ik er al over nagedacht van hoe ik dat dan zou gaan aanpakken. Want ja,
dus dan
het
kan
komt
je
twee
dat
kanten
een beetje incasseren.
Op. Ja, ergens. Het gaat niet over anticiperen. Het gaat ook niet over, je kunt niet voorspellen hoe dat het leven gaat. Maar je kan er wel, als je ergens al hebt over nagedacht, dan komt het minder hard binnen. Daar ben ik echt van overtuigd.
Nou. Stel nou dat, hè. Jij krijgt over, je bent nu 40.
Mm-hmm.
Stel over 2 jaar. Denk je toch, hij kriebelt. Je begint erbij te lachen. Je partner denkt dat ook. En jullie hebben een stabiele relatie. Hebben een goed sociaal vangnet. Financiële situatie is goed. Zou jij dan ergens kunnen overwegen om te luisteren naar het gevoel, of met, nou ja, alle, hè, met dit boek, met alle uitspraken die jij hebt gedaan over geen kinderwens hebben, zit daar dan ook al een soort van een principe ding dat je denkt,
nee,
oh, dit kan ik niet maken nu.
Daar ga ik echt niet mee bezig zijn. Als er op dat moment een wens zou zijn ineens, ik ga ervan uit dat ik echt rationeel, en ook mijn man is ouder ook, binnen 2 jaar is hij dan 50. Ik denk echt niet dat we daar nog aan gaan beginnen. We hebben daar totaal nog over nagedacht. En we genieten, wij willen nog zoveel reizen en we willen dat en dat doen. Nee, dat zou niet overheersen. Maar ik zeg echt nooit, nooit. Want dat is iets, ja, als het dan toch komt, weet ik veel. Maar ik ga echt niet bang zijn om, als er ineens binnen 3... Of, ik ga iets anders zeggen. Ik ga binnenkort stoppen met mijn anticonceptie, omdat ik wil echt eens zien wat mijn lijf doet. Ja, kijk, we zullen zien wat mijn lijf doet, maar we gaan voorzichtig zijn. We gaan anticonceptie gebruiken, hè? Toch, maar het zal niet in mijn lijf zitten. Stel je voor dat die anticonceptie faalt. Oh boy.
Dan wat?
Ik heb een abortus gehad ooit. Ja, ik wil dat niet meer. Maar dan zou ik ook wel, nu zou ik zeggen, ja, ik kies er terug voor, want ik wil geen kinderen. Maar wie weet denken wij dan, ja, dan doe het, hè. Ik weet dat niet.
Stel dat scenario doet zich voor en jij moet een beslissing maken. Stel, jij zou dan toch voor abortus kiezen, wat natuurlijk gewoon helemaal jouw eigen keus is. Zou die nu anders voelen dan die eerste keer? Want toen was je 19.
Mm-hmm. Ja, het zou heel anders voelen. Heb ik ook in mijn boek omschreven. Omdat die factoren daar zijn. Ik was 19, ik was aan het studeren. Dat was mijn liefje van toen. Dat zijn heel andere dingen, weet je wel. Ik was aan het studeren, dat was mijn grote droom. Ik had daarvoor gewerkt. Ik was gaan werken om mijn studies te betalen. Ja, dan ga ik echt geen kind gaan opvoeden ineens op mijn 19 jaar. Alle verantwoordelijkheid die ik had gehad vroeger, moest ik dat... Nee, dat heb ik voor gekozen en ben ik heel blij om. Dit is echt een goede keuze geweest.
Dat vroeg ik me nog af. Is dit gebeurd voor of na het overlijden van je vader?
In hetzelfde jaar, ja. Na...
Daarna. Na,
ja, het was een kutjaar. Ja. Laat dat me zo stellen. Het was echt een kutjaar. Dat was niet het beste jaar van mijn leven. Maar nu, met een pracht van een man. Met mijn, ja, nog altijd verantwoordelijkheidszin. Ik zou een zeer goede mama zijn. Ik weet dat. Ik weet dat gewoon. Ik weet wat ik kan. Ik weet ook wat ik niet kan.
Dus zelfs daar ligt het niet aan?
Nee, daar ligt het niet aan. Maar ik wil het gewoon niet, want ik wil nog zoveel andere dingen doen. Er staat nog zoveel op mijn lijstje. Ik heb nu al amper de tijd. Ik zit met verhalen in mijn hoofd. Ik wil romans schrijven. Ik wil scenario's schrijven.
Je wil je eigen tv-programma schrijven.
Ja, maar ik heb nu al de tijd niet om mij te gaan zetten en dat effectief te doen. Laat staan als er een kind aan mijn arm. En ik weet ook gewoon, als ik een kind zou hebben, dan zou ik daar eigenlijk echt de volle 100% ervoor willen zijn. Ik zou die eerste 1000 dagen dat echt in de gaten willen houden en daar willen zijn en dat kind zien en dat karaktertje zien en kijken, oké, wat heeft het nodig? Wat moeten we doen? En die hechting, ik zou dat willen goed laten verlopen. En dat strook niet met mijn leven. Maar ik vind het wel... Dat zou wel... Om dan in het abortuscentrum te gaan zitten en te weten... Oh, ik kan dat wel allemaal. Ik wil het niet. Om dat meer te doen... Ik weet gewoon door welk gevoel dat ik ben gegaan. Ik voelde me zo gefaald. Ik voelde me daar zo slecht bij. Ik denk daar nog fucking elk jaar aan. Hoe oud dat kind zou zijn. Hoe het er zou uitzien. Hoe ik het zou hebben gedaan. Hoe mijn leven er zou hebben uitgezien. Dus nee, daar wil ik niet terug door.
Ja. Terwijl je dus eigenlijk veel meer mildheid naar jezelf in de context van toen kan hebben.
Tuurlijk.
Dan dat je dat nu zou
hebben. Maar het is gewoon geen leuke keuze. Nee. Niemand staat graag voor die keuze. Want er zijn ook mensen die een grote mond open doen en die dan eens zeggen van... Ja, er zijn veel jongeren die voor abortus kiezen als anticonceptie. Oh, cut the crap. Er is echt
zo
niemand
makkelijk
die...
is het niet, hè?
Er zijn er echt veel die zeggen die jongeren kiezen voor abortus als anticonceptie. Ja, cut the crap. Dat is helemaal niet zo. Helemaal niet. Je gaat echt niet voor je plezier in een abortuscentrum zitten. Je bent echt waar 1 centimeter groot als je daar zit. Je kijkt, je kijkt naar beneden, je kijkt naar de grond. Je wil daar niet zijn. Dus echt, die uitspraken...
Nee. Je zit daar niet voor je lol.
Nee,
en ook niet
helemaal niet.
De makkelijkste.
Je gaat niet op voorhand bedenken van... Oh, ik doe het wel gewoon weg. Ja, hallo.
Ja, bijzonder, hè? Als je geen kinderen wil, ben je gewoon de juiste partner nog niet tegengekomen.
Niet. Ik heb de juiste partner helemaal. Ja, ik heb de liefde van mijn leven.
Hoe was zijn kinderwens?
Niet. We hebben het er heel snel over gehad. Ja. En hij had dat niet per se. En ik ook niet. En we hebben echt van het begin af aan van onze relatie besproken van kijk, als er één iemand van ons wel ineens een kinderwens heeft, of die wordt wakker en denkt, ik voel het kriebelen. Oh my god, ik wil dit. Moeten we dat uitspreken naar elkaar? En dan moeten er wel echt heftige keuzes worden gemaakt, indien dat niet voor beide is. Omdat ik wil hem niet pushen om vader te zijn. Ik wil hem ook niet beperken om vader te zijn. En omgekeerd wil ik niet gepusht worden. Ik wil niet gepusht worden om een kind in mij te dragen, om mijn partner niet te verliezen. Dan heb ik mijn partner liever op een andere manier, zijnde een vriend.
Ja.
En dan moet hij het ergens anders gaan doen.
Ja, en voor jou is het dus heel duidelijk. Voor jou is het heel duidelijk, nee, ik ben met de liefde van mijn leven. En
absoluut.
Dit is wel echt de juiste partner. Ik weet ook verhalen van mensen die zaten dus langdurig in een relatie. En die hadden in principe nooit die kinderwens. Totdat zij verliefd werd op een ander.
Mm-hmm.
En ineens dat hele plaatje dus
wel zag. Ja.
En dat ene stukje maakte het was zeg maar een soort van life-changing. Daarvan denk ik wel ook van dat wel ook
kan veranderen
en kan gebeuren. En dat
zeker.
Het dus heel erg afhankelijk is van degene met wie je bent.
Ja.
Of je dat gevoel hebt of niet. Of je dat samen aandurft. Of je het vertrouwen hebt dat je dat met z'n tweetjes kan.
Absoluut. En ik denk, als men daar heel eerlijk over is, als men dan dus opnieuw verliefd wordt en met die persoon wel, dat er toch ergens iets nog niet volledig was in de relatie. En in onze relatie is echt alles volledig. Het is oké, wij zouden dat zo hard aankunnen. Wij staan met onze neus in dezelfde richting. Ach, we zijn nu 10 jaar samen. We zijn nog altijd verliefd op momenten dat we soms echt zo denken, oh, ja, ik heb het nog. Ik voel het nog. Ach, ik zie hem zo graag. En het is echt zo, ja, dat is... Dat weet ik echt wel zeker. Het is met hem ook niet. Ja, dan zal het echt niet met een ander ook zo zijn.
Nee. Hoe reageert jullie omgeving erop?
Ik weet dat mijn moeder wel zo in het begin zo het jammer vond. En ik weet dat een van mijn broers het wel ook spijtig vindt dat ik geen kinderen zou hebben, maar intussen is dat echt allemaal gaan liggen. En is dat oké? En zelfs, want ik heb een gesprek gehad met mijn moeder in het boek, en zelfs zij zei op het moment van het gesprek van, ja, tegenwoordig, ik denk niet dat ik nog zou voor kinderen gaan. En ik zei, maar moeder, je bent een moederkloek, je bent echt geboren moeder, je had er 10 willen hebben. Ja, zegt ze, toen. Maar we zijn echt een heel andere maatschappij. Ik zou er niet voor kiezen.
En waarom niet?
Omdat het drukker is. Het is drukker in alle opzichten. Is het drukker? Is het moeilijker? Is het... het is een andere wereld. Het is in vergelijking met 10 jaar geleden is het al een andere wereld. Dus we hebben echt wel die tijd en ruimte nodig om de kinderen stabiel en veerkrachtig op deze planeet te laten voortbewegen.
Was het voor jou belangrijk dat je moeder die woorden uitsprak?
Ja, ik vond het wel fijn om dat te horen, ja. Want op momenten dat ik het erover had, was dat wel een klein leentje. En uiteindelijk... Ja, vond ik het wel geruststellend van, ah, het is oké, ze begrijpt het. Ja. We zijn zover.
Ik weet wel dat, echt, voor mij was heel duidelijk dat ik natuurlijk dan zijn er al kinderen, maar toen was het heel duidelijk, nee, niet meer. En ik weet dat mijn moeder nog 2 keer een opmerking heeft gemaakt van, oh, ik zou het, en haar relatie met de jongens is heel erg goed. En dat ze dus opmerkingen maakte 2 keer van, het zou misschien toch wel heel leuk zijn als er nog zo eentje zou komen.
Zo blijven willen.
En ze zou het nooit pushen, ze zou het nooit kwalijk nemen. Maar ik voelde haar verlangen naar nog zo'n relatie.
Ja.
Naar nog zo'n diep, een relatie van haar met haar kleinkind waar zij zo intens gelukkig van
werd. Ja, terwijl misschien is het niet dezelfde relatie, nee. Want dat is een ander kind, dat is een ander karakter.
Dat is ook absoluut zo. Maar dat is eigenlijk het enige moment dat ik even heb gevoeld van, dan misschien...
Die moeder.
Ja,
toch?
Nee, en ik snap ook wel dat het zo niet werkt. Hè? En daarmee is het natuurlijk ook niet de keuze
slechte
gemaakt.
Reden,
maar dat was het enige wat bij mij op gevoelsniveau even binnen kon komen. Ja. Dat ik dacht... Oh ja, dit is dus hoe het dan voor haar is. En dit is dus de consequentie van mijn keuze, onze keuze, mm-hmm, op haar.
Ja. Maar dat vind ik ook heel belangrijk. En ik heb dat ook aangehaald in mijn boek. Dat zijn ook de mensen die overblijven. Ja. Ik ben niet alleen kindervrij. Zij voelen zich misschien kinderloos. Nu heb ik het geluk dat ik 2 broers heb die zelf kinderen hebben. Dus mijn mama is wel oma geworden. Hè. Die is niet kinderloos of kleinkinderloos. Zou het zo zeggen. Maar zo zijn er ook ouders. Dus daarvoor heb ik het boek ook geschreven. Voor zij die even willen lezen en misschien willen begrijpen. Ah, daarom is het waarom mijn kind die keuze maakt. En misschien kan ik er wel inkomen als ik dat even lees. Als ik het even genuanceerd laat binnenkomen. Maar daar is ook tijd voor nodig. Dus zij hebben ook een rouwproces. Want een kleinkind is iets anders dan een kind.
Ja, absoluut. Als je de 40 nadert, is het voor op de lange termijn gezonder als je jezelf ervan overtuigt dat je echt geen kinderwens hebt?
Goh, dat weet ik niet. Ik vind dat een heel moeilijke stelling, omdat alles kan veranderen. We hebben het net een paar keer gezegd. Dus als je dan 41 bent, kan het nog veranderen? Of 42? Allee, dat is zo... Ik ben blij dat ik het zeker weet.
Maar wanneer weet je het zeker?
Ja, ik heb het echt goed afgewogen. Ik heb er een programma over gemaakt, ik heb er een boek over geschreven, ik heb de partner van mijn leven, ik heb er echt heel goed over nagedacht. Er is echt niks in mij die zwanger wil zijn. Er is echt niks in mij die een kind wil opvoeden. Als ik kinderen hoor jengelen, dan denk ik, oh, ben ik blij dat dat niet in ons huis is. En mijn partner en ik kunnen dat echt naar elkaar kijken, zo van, ja, wij gaan straks naar huis. Nee, heel blij.
Ja.
Het is echt oké.
Ja, maar ik vraag het me dan af, hè? Want dan heb je ze me dan word je dus 40, om maar even een leeftijd te noemen, toevallig jouw leeftijd. Maar dat is natuurlijk wel altijd echt zo'n soort van zo'n harde grens voor mensen. En wat nou als je dus eigenlijk wel een kinderwens ergens hebt of hebt gehad, maar dat je dus nooit een partner bent tegengekomen om mee in vervulling te laten gaan, of je hebt nooit de wens gehad om dat in je eentje te ondernemen, of nooit de mogelijkheid gehad om dat in je eentje te doen. Is het dan beter voor jezelf om eigenlijk een soort van je kinderwens te bagatelliseren en te zeggen van nee, maar hij was ook niet zo sterk, want anders had ik al eerder actie ondernomen.
Nee, dat is niet waar. Het leven is gewoon zoals het leven is. Ik heb ook een getuige in mijn boek en die is... Ik dacht kindervrij, helemaal niet. Die is kinderloos eigenlijk. Door het leven is er geen kind gekomen en dan ontmoette ze de liefde van haar leven en dan lukte het niet. En dan, ja, ze had graag een kindje gehad eigenlijk. Dus dat is, je moet dat helemaal niet bagatelliseren. Als jij kinderwens hebt, heb je een kinderwens, klaar.
Ja, en die mag ook achteraf nog komen.
Ja, tuurlijk.
Ik herinner me nu een gesprek, dat heb ik ook in een podcast met Marjolein van Koten. Zij is cabaretier en zij heeft heel lang, dat is een hele tijd geleden, dus ik moet het even goed zeggen, angststoornissen gehad. En zij dacht dus dat het beter was als zij geen moeder zou worden, want zij zou toch niet voor het kind kunnen zorgen.
Ja, maar dat is weer een verkeerde reden. Dus ja. Er zijn echt verkeerde redenen waarom mensen kinderen willen. Om een geschiedenis goed te maken, om niet eenzaam te zijn. Weet ik veel, er zijn tal van redenen. Maar er zijn ook slechte redenen om geen kinderen te... Dat is een slechte reden, want dat heeft er niks mee te maken.
Nee, en toen was zij, op een gegeven moment kwam zij dus de partner mee met wie ze nu samen is. Daar is een hele fijne, liefdevolle relatie mee. Maar die kwam ze ook pas wat later in het leven tegen. En toen werden dus ook de mentale welzijn werd beter voor haar. En toen dacht ze dus ineens ook, ja, shit.
Ja.
En nu had ik het best gewild.
Ja.
Met deze partner.
Inderdaad. Ja. En dat is dan het leven. Die gewoon loopt zoals het loopt.
Ja.
En dat is dan ook weer het vertrouwen zoeken om te kijken van ja, kijk, wat kan het leven me brengen dan zonder die kinderen? Hè? Ik heb nu die partner en ik ben nu mentaal oké. Wat kan ik daarmee doen? Dat is de zin van het leven gaan zoeken ergens. Of gewoon leven. Mm. En kijken van, kijk, die ruimte die ik heb gekregen. Want ik noem het altijd zo de zin. Wat is de zin van je leven? Soms is het leven ook gewoon het leven. Het leven gaan opstaan en je leven doen. Maar de ruimte die je hebt gekregen, wat kan ik daarmee doen? En misschien wel ook leuke dingen.
Ja. En dan vraag ik me nog steeds af. Jij als vrouw die... nooit een kinderwens heeft gehad, wel in principe alle mogelijkheid heeft om kinderwens in vervulling te laten gaan, als in stabiliteit, als in relatie. Dat ik als vrouw die kinderen heeft, kunnen wij ons invoelen wat het is?
In elkaars leven?
Nee, naar mensen die dus kinderloos zijn.
Ik denk dat wij wel de nodige empathie hebben om daar ons in te willen verplaatsen. Ik denk, je kan nooit voelen wat iemand voelt als iemand iets doormaakt.
Als je het niet zelf hebt meegemaakt.
Voilà. Nooit. Maar je kan wel willen voelen en willen begrijpen. En ik denk dat dat toch al het grootste deel van het percentage is dat we kunnen invullen en er voor die persoon dan kunnen zijn. Maar natuurlijk... Ik ken nog een voorbeeld. Ik weet dat ik ooit naar een vriend de begrafenis van zijn papa was geweest. En ik zit daar in die kerk en mijn beste vriendin zit naast mij en die zegt, oh, je kunt het je toch niet voorstellen, hè? En die kijkt naar mij en die zegt, sorry, ja, jawel. Maar ik zeg, nee, je hebt gelijk. Tuurlijk kan ik het mij voorstellen, maar zelfs op dit eigenste moment is dat gevoel wat hij nu voelt, op dit eigenste moment, al zo lang geleden, dat ik ook weer denk, oh my, wow, ja, dat was... Ik moet er alweer gaan inkomen van, wow, heftig dat wel was. Laat staan, iemand die het inderdaad nooit heeft meegemaakt. Zelfs dat vraagt voor de nodige wil of begrip om terug in die situatie te komen en weer te weten van, ja, zo voelde dat. Dat is hetzelfde als liefdesverdriet. Je kan liefdesverdriet hebben gehad en dat hebben gevoeld en weten wat het is, maar op het moment dat jouw vriend liefdesverdriet heeft en jij hebt er totaal geen... dan moet je toch even weer de wil en de ruimte en het begrippen van, ah ja, ja, juist, dat is heftig. Dus we moeten er wel echt ervoor zijn en niet zeggen van, het komt wel goed. En, want we vervallen heel snel in die dingen van, het komt wel goed, want ik weet dat ik ben er doorgegaan. Nee. Op dat moment is de intensiteit keihard. Ja. En het komt keihard binnen en dan is het gewoon kut.
Ja, er was laatst iemand en die sprak ik en die zei dat hij een vriend had gehad die heel erg liefdesverdriet had. En hij had het een beetje afgedaan met, het komt wel goed joh, er komt wel weer een ander. Mm. En toen had hij zelf, een tijdje later had hij zelf echt heel erg liefdesverdriet. En toen is hij naar hem toe gegaan om aan te geven van, sorry dat ik zo heb gereageerd.
Ja, want het is
en dat vond ik zo mooi. Ja. Toen dacht ik, oh ja, dan ben je dus bewust van hoe je toen hebt gereageerd. Mm-hmm. En hoe je er toen eigenlijk misschien dus niet helemaal hebt kunnen zijn.
Ja.
En dan ga je nu dus terug om nog even aan te geven van, hey, sorry. Mm-hmm.
Dus daarom zoeken de mensen die in dezelfde soortgelijke situatie zitten elkaar op. En dat is goed. Het is goed dat mensen die zich kinderloos voelen Facebookgroepen vinden enzovoort. Die zich kinderloos voelen. Nu, daar wordt er ook niet altijd genuanceerd. Want dan is het zo precies. Die staan dan op de barricade van mensen die zich kindervrij. En hoe durven ze? Ze hebben goede lichamen. Ze willen geen kinderen. Dus dat kan ook heel extreem gaan. Dus de mensen... Oh, zoveel nood aan nuance. En dat probeer ik te brengen. Ik vind zo... Je moet nooit zo in het ene hokje gaan staan om het andere te bekritiseren.
Nee.
We moeten echt zo de wil in de ruimte nemen om elkaar te willen begrijpen. En dat vraagt tijd.
Absoluut. De grootste reden om toch aan kinderen te beginnen als je het niet zeker weet, is uit angst spijt te krijgen.
Nee. Ik heb een reden gezocht. Ik heb een reden gezocht toen ik een programma maakte over kinderwens. Maar waarom maken mensen wel kinderen? En ik vond het niet. Ik vond die reden niet. Ik kon er niet in komen. En met het boek te schrijven heb ik het wel. Hannah Arendt zei, er is een kans om niet de wereld opnieuw te doen, maar wel om nieuwe dingen in de wereld te laten komen. Nieuwe uitvindingen, nieuwe manieren, nieuwe gedachtes, nieuwe... En dat vond ik zo'n mooie reden. En ik dacht, als ik voor kinderen was gegaan, dan zou dat de reden zijn. Van, oh, iemand nieuw die iets nieuw kan brengen. Een nieuw individu die wie weet wat gaat doen. Of met een klein steentje welke rivier gaat verleggen. Oh, heerlijk. Dus dat vond ik echt een goede reden. Spijt is geen goede reden. Of angst. Of dat is nooit een goede raadgever.
Nee, maar het is wel natuurlijk wat je heel vaak hoort hè, bij mensen. Mm-hmm. Van wat nou als ik nu de keuze maak om het niet te doen, maar later spijt krijg?
Je zal nooit spijt hebben als je er goed over hebt nagedacht. Dus dat is al een deel van de spijt die je kan wegnemen door er dus bewust over na te denken. Want dat is de vraag die ik stelde aan mijn beste vriendin. Ik zei, ik ben daar nu zo mee bezig. Is dat omdat ik dat toch wil? Is dat nu een kinderwens? En die zei, nee, jij bent er gewoon goed over aan het nadenken, zodat je later geen spijt kan hebben dat je er niet over hebt nagedacht.
Ja.
En er goed over na hebben gedacht, is ook de dingen in de weegschaal leggen van, het kan zijn dat mijn partner weggaat, het kan zijn dat mijn partner doodgaat, ik ben dan alleen, wat dan? En dan denk ik, ja, dan is het zo. En dan zie ik dan wel, ik zal wel, als ik er bewust mee bezig ben, mij ook bewust gaan omringen met mensen die misschien ook geen kinderen hebben. Er is nu bijvoorbeeld een Facebookgroep. Ik doe ook radio in België. En we hadden iemand aan de lijn vorige week die een Facebookgroep heeft opgericht. De Child Free Club. Omdat zij zo dacht van, ja, ik heb heel veel vrienden met kinderen, maar ik wil dan uitgaan of ik wil eens op café gaan. En ja, dat is soms met die kinderen of soms gaat het dan over de kinderen. En ik heb een club opgericht, mensen kunnen daarbij en we gaan dingen doen. We gaan gewoon op café als kindervrije mensen. En ik zei, maar zijn er mensen die zich even kindervrij willen voelen dan ook welkom? En die het even niet over de kinderen willen hebben? En die zei, ja, zeker. Maar ik wil gewoon mij kunnen omringen met mensen, zodat ik op een bepaald moment niet alleen sta, omdat al die... Het is ook zo, wij worden ouder en zelfs al heb je kinderen, al heb je geen kinderen, we gaan niet elke dag op café meer. Het is niet meer zo. Wij zijn gewoon ook blij dat we met een dekentje op ons naar een serie kunnen kijken en denken, hé, het is vrijdagavond, lekker thuis. Dat is zowel met als zonder kinderen. Dus, maar ja, omring je wel met de mensen waarbij je goed wil voelen of waar je later bij misschien een goede vriendschappen kunt uitbouwen.
Ja. Heel veel mensen zeggen, het is egoïstisch, of je bent egoïstisch. Mm-hmm. Als je voor je eigen belang en je eigen welzijn en je eigen leven kiest en dus geen kinderen wil. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk ergens ook heel egoïstisch om te denken dat jij een goed genoeg persoon bent om kinderen te krijgen.
Ja, je kan het ook.
En dat is waarschijnlijk een beetje ongelukkig uitgedrukt.
Nee,
maar
ik begrijp het wel. Maar je kan het langs twee kanten bekijken. Hè. Het is niet om, jij kiest er dus voor om wezens op deze aarde te zetten die er niet voor hebben gekozen. Die denken, de wereld is misschien wel kut gewoon.
Omdat jij dat wil.
Omdat jij dat wil. Maar bon, ik ga het even nuanceren en ik ga dat met de woorden van Dirk de Wachter doen.
Ja,
de geweldige Dirk de Wachter, die heeft altijd een antwoord op alles. Hij zei van, je kan egoïstisch voor kinderen kiezen, namelijk om je geschiedenis beter te doen, om niet eenzaam te zijn, hè, enzovoort. Je kan ook egoïstisch niet voor kinderen gaan, als je echt gewoon denkt, ik ben alleen op de wereld en ik ga voor mijn eigen belang en ik ga gewoon lekker mijn ding doen. Je kan ook altruïstisch voor kinderen kiezen en denken van, met zo'n reden van, nieuwe kansen op de wereld, of ik ga voor pleegkinderen, of ik ga adopteren, of ik wil gewoon een groot gezin die er kan zijn voor andere gezinnen en dat we elkaar kunnen helpen. Je kan ook altruïstisch niet voor kinderen gaan, door bijvoorbeeld zoals ik doe, dan lezingen te geven op scholen, boeken te schrijven, die tijd en ruimte te nemen om iets in, op de markt te brengen die wel kunnen helpen misschien voor mensen die geen tijd hebben omdat ze dan kinderen hebben, om dan even een boek te lezen daarover of een podcast te luisteren enzovoort. Of zoals hij zei, van ik heb twee ooms die ergens in het buitenland zaten en die daar dan goed deden voor de mensheid. En die hadden ook geen kinderen. Dus het kan beide kanten op. Als je maar er bewust over nadenkt, ja, maar dat is de essentie. En dat je dan voor welke keus dan ook een goede reden hebt.
Ja, zodat als het even tegenvalt, als het wat zwaarder uitvalt, dat je dan ook kan terugvallen op het idee, op het gevoel van, maar ik heb hier dus wel over nagedacht.
Ja, terugvallen op, wacht eens, ik heb erover nagedacht toen in die situatie en toen heb ik heel mild en heel goed tegen mezelf gezegd, ja, maar daarvoor en daarvoor en daarvoor. Dus wacht, ja, oké, goed. Ja.
Of toen heb ik het heel sterk gevoeld dat ik dit niet wilde, of toen heb ik heel sterk gevoeld dat dit is wat ik wel wilde.
Ja. Ja. Laat je niet leiden door de situatie zelf. Je kan bijvoorbeeld in een tussenperiode tussen relaties zeggen van, ik ga echt niet op een bad boy vallen, ik ga niet op een narcistisch iemand vallen, want ik heb daar echt waar, ik ben daar slecht uitgekomen en ik wil dit eigenlijk helemaal niet, maar ik ben geneigd om daar toch op te vallen, dus ik moet mezelf echt gewoon een lijstje opstellen van, dit ga ik niet doen. Als ik dat voel, dan moet ik me daarvan terugtrekken. Tot je op iemand valt en je zit er weer helemaal in en dan moet je eigenlijk weer de kunde in de ruimte hebben van, wacht eens, op dat moment heb ik dat gedacht en de red flags zijn er. Dus ik moet daar even op terugvallen om de harde keuze te maken van, deze relatie gaat niet door. Maar eens je in de relatie zit, zit je in een waas en denk je misschien niet meer zo helder. Altijd terugvallen op het moment waar je wel helder kon nadenken.
Mm-hmm. Ja, heel goed. De laatste. Een verschil in het hebben van een kinderwens is een terechte reden voor een relatiebreuk.
Ja. Ja, vind ik wel. Net zoals mijn partner en ik hebben besloten van, kijk, we willen elkaar niet belemmeren of beperken of pushen. Dat is een goede reden voor een relatiebreuk. Kijk, jullie willen niet dezelfde dingen. Dat is dan duidelijk. En je kan elkaar echt niet, je bent twee individuen, je kan elkaar echt niet gaan pushen om iets wel te doen, dat wreekt zich, denk ik.
Ja, en je kan natuurlijk, je kan in een relatie heel erg naar elkaar toe bewegen. Je kan met elkaar meebewegen.
Ja.
Maar met het hebben van een kinderwens wel of niet. Sommige mensen, heel veel mensen, ervaren het hebben van zo'n kinderwens als echt als zo'n oerdrang.
Drang.
Mm-hmm. Dat gaat niet zomaar weg.
Nee.
En verliefd worden kan je wel weer op een ander.
Ja, want ik geloof ook, er zijn meerdere personen in het leven die je misschien niet op het juiste moment of de juiste plaats hebt ontmoet. Want voor hetzelfde geld was je met iemand anders samen. Maar kinderwens, dat kun je echt niet iemand opdringen.
Nee, En daar kan je dus ook geen concessies in doen.
Nee,
en
dan kan je kan er echt geen compromissen in sluiten. Je kan dat in andere dingen, van ik ga eens mee naar jouw familie dit weekend. Dat is een compromis.
Ja.
Dat doe je gewoon
maar
even.
Maar dat kan met
nee,
een kindermens.
Nee, het is te belangrijk. Kinderen zijn te belangrijk. Het zijn kleine mensen waar je mee bezig bent. En als je dan een kind op de wereld zet en je hebt je partner gepusht, ik ga het nu even vanuit het vrouw zijn doen, omdat ik een vrouw ben, en je hebt de man gepusht om vader te zijn, en die vader is er dan op een bepaald moment niet, omdat hij gewoon vlucht in zijn werk, of weet ik wat? Ja. Dat is ergens wel iets wat je kon voorspellen. Ja. Het kan ook anders uitdraaien. Hè? Niks, ik zeg niet dat alles zwart-wit op papier staat. Maar ja.
Nou ja. En daar dan weer de gevolgen van het kind van. Hè? Ik heb op een gegeven moment een stel. En voor hem was deze partner was dan zijn tweede vrouw. Dus hij had ook al kinderen. Hij had dus al 2 tienerkinderen. Dus hij had ook eigenlijk helemaal geen kinderwens meer. Mm. Zij wel. Op een gegeven moment, hij wilde... Hij wilde dat niet. Zij is op een gegeven moment gestopt met anticonceptie, maar heeft dat nooit aangegeven. Zij is dus toch zwanger geworden. En hij heeft letterlijk dus dat kind nooit gewenst. En dat is dus pas toen het kind vervolgens 16 was, dat zij bij mij waren, is dat pas voor het eerst als dusdanig uitgesproken. Mm-hmm. Maar in die 16 jaar daarvoor heeft het kind voortdurend verlangd naar bevestiging, aandacht.
Ja.
Iets.
Het voelde zich
van
niet gewenst.
Zijn vader. Het was niet gewenst.
Nee.
En vervolgens waren moeder en zoon waren een soort van bondje. Mm-hmm. Want dat was ook een soort van logisch. Want moeder wilde kind beschermen. En dat ging dus al 16 jaar aan alle kanten niet.
En dan zijn de gevolgen, dat is gewoon heel erg bij het kind.
Want, ja.
En dat is juist, dus dat is de persoon die dan moet opgroeien en die onze maatschappij moet dragen. Dus stabiel en veerkrachtig.
Ja.
Ja, dat is er dan niet, hè? Want het voelt zich niet gewenst. Die hechting is helemaal gewoon.
En dan, ja, en dan het hele interessante is dus... Ja, maar moet je dan boos worden op hem? Want ja, maar ja, je hebt een kind, dus daar heb je verantwoordelijkheden voor. Of dan moet je dan zorgen. En ik weet niet eens of we boos moeten worden, hoor. Maar of had zij dus ook beter moeten inschatten van... Oh ja, maar mijn partner wil het dus echt niet.
Ja, we moeten niet boos worden, want dat heeft geen nut.
Nee.
Het is gewoon heel jammer voor de vader. Het is heel jammer voor het kind. En het is gewoon echt een heel slechte beslissing geweest van de moeder. Want dat doe je eigenlijk niet.
Nee, en in zijn geheel is het een hele verdrietige situatie.
Ja.
Voor alle drie, want geen van drieën krijgen wat ze willen.
Nee.
Maar het begint natuurlijk wel bij het maken van een keuze.
Ja, voilà. En ook gewoon communicatie. Kom aan, zeg. Praat er toch over. Je gaat toch niet zomaar met je anticonceptie stoppen?
Het zal niet de eerste zijn.
Nee, I know. Ja, dat weet ik. Ik stelde de vraag aan een mannelijke getuige in mijn boek. Van ja, ben jij ervan bewust dat jij misschien kinderen hebt rondlopen? Want bij mannen kan dat wel eens gebeuren. Dat een vrouw seks heeft gehad en geen anticonceptie nam en toch heeft gezegd, ja, zeker, die gewoon een kind wou. Of waar je na een one-night stand dat meisje naar huis is gegaan en dacht, oh nee, ik ben hier nu zwanger en ik heb een abortus gedaan. Of moeten doen, want ik ken die jongen helemaal niet. Misschien heb ik de verkeerde naam wel. En die zei, ja, ik heb er wel eens over nagedacht. Maar dat denk je op dat moment als jonge gast niet over na natuurlijk. Maar het kan wel.
Ja.
En de mannen ook, ja. Die moeten heel veel vertrouwen hebben in de vrouw. Want er is nu een groot debat van waarom ligt het altijd bij ons aan de conceptie. Nu eerlijk gezegd, ik zou niet altijd evenveel vertrouwen hebben als de man een pil zou moeten nemen. Andersom
hebben ze dat
dus
wel.
Ja, of een staafje in de arm. Oké, dan zou ik denken, het zit erin. Ja, oké, het zit erin. Maar ja, andersom wel. Ze hebben vertrouwen in de vrouwen. En
ja.
Dan is dat vertrouwen serieus beschaamd in de relatie. Ja, het is niet oké.
Nee, bijzonder. Helene, wij moeten hem gaan afronden.
Ja.
Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Ik vind het een heel interessant onderwerp. En ik denk dat het ook een onderwerp is wat heel veel mensen echt wel heel erg... aangaat.
Mm-hmm.
Maar dat we toch inderdaad ook... Enerzijds wonen we in een wereld, in een samenleving waarbij het als vanzelfsprekend is dat daar kinderen zijn. Anderzijds zie je natuurlijk wel echt al een enorme beweging naar telkens meer mensen die er heel bewust voor kiezen om geen kinderen te willen.
Mm-hmm.
En dan hebben we natuurlijk ook nog de groep die daar inderdaad tussen valt. Dus
ja.
Die er ontzettend naar verlangt. Maar niet die mogelijkheid heeft.
Het is een delicaat onderwerp waar er veel kan over gezegd worden. En als er dus iets over gezegd wordt, dat het heel genuanceerd moet gebeuren.
Ja.
Om voor alle partijen gewoon mild te zijn.
Dankjewel dat je er was.
Alsjeblieft.
En lieve luisteraar, tot een volgende keer bij Seks, Relaties en Liefdes.